Kolossenzen 2, vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, en gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. Tot zover voorlopig. En met deze woorden introduceert apostel Paulus dan de praktische consequentie feitelijk van hetgeen hij vanaf 1 vers 1 uiteengezet heeft. Maar de gedachte is dat wij als gelovigen inderdaad geacht worden volmaakt te zijn in Christus, zoals het dan ook letterlijk staat in vers 9. Dat in tegenstelling tot de gedachte die kennelijk heerste onder de Colossenzen, en soms ook wel eens ergens anders dan in Colosse, de gedachte namelijk dat wij als kinderen Gods aan het begin van hun weg staan en er alles aan moeten doen om alsnog volmaakt te worden. Begrijp je me goed? Wij, als wij tot geloof komen, staan wij aan het begin van een weg. Dat heb ik ook vaak genoeg gezegd en ik blijf het ook herhalen. Dan staan we aan het begin van een loopbaan die ons van Gods wegen dan wel door de Heer Jezus Christus, onze hoge priester, wordt voorgesteld. En we zouden met leidzaamheid lopen, die loopbaan die ons is voorgesteld. Maar niet om volmaakt te worden, maar omdat wij volmaakt gesteld zijn in Christus. Dat is het idee. En wij moeten gewoon aan die gedachten wennen. Het is het vaste probleem wat wij overal tegenkomen en wat in de Bijbel overal een rol speelt. Ik bedoel dan zeker in de Nieuwtestamentische brieven, en wat slecht begrepen wordt. De gedachte namelijk dat het één ding is om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, en dat het daarna een ander ding is om als gelovige ook daadwerkelijk te leven. Het eerste moet leiden tot wedergeboorte. Wij komen tot geloof. Voor velen duurt dat wat lang. En voor sommigen is het geen probleem, heb ik ook wel eens gemerkt. Maar dat is helemaal verschillend. Maar dat is opdat wij kinderen Gods zouden worden. Daarna krijgen wij van doen met het vervolg daarop, het logische vervolg daarop, dat wij die kinderen God zijn, ook zonen God zouden worden. Dat is een van de Bijbelse beelden, of termen kan ik ook zeggen, die daarvoor gebruikt worden. En het lijkt mij ook een heel duidelijke. Het probleem is dat voor beide dingen dikwijls dezelfde termen gebruikt worden. Dat wil zeggen dat termen als zalig worden of geheiligd worden of heiligmaking, behouden worden en hoe het allemaal maar heten mag, dat die termen gebruikt worden voor al het werk dat God aan de mens wil doen. En daarom worden die termen dus in de Bijbel gebruikt voor, populair gezegd, voor een zondaar die behouden wordt en komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dan zeggen wij met ons evangelisch jargon, dan zeggen we, dan is zo iemand behouden. Het is maar één stap tot Jezus en wanneer men die gedaan heeft, is men behouden. En ik heb er ook geen bezwaar tegen die termen. Het probleem is echter, laat ik het eerst anders zeggen, er zijn ook andere termen voor. Je kunt zeggen, iemand komt tot geloof en dan is hij heilig. Of geheiligd. Je kunt zelfs zeggen, dan is hij volmaakt, want het staat hier in Colossenzen 2 vers 9. Het is niet zo'n voor de hand liggende term, omdat wij denken dat niemand volmaakt is en ook een christen niet. Maar niettemin staat het hier wel en hier niet alleen. En verder, zo iemand is heilig, zo iemand is zalig, zo iemand is behouden. Kortom, dan is alles voor elkaar, denken wij dan. Maar het punt is gewoon dat dezelfde termen ook gebruikt worden voor het leven van een kind van God daarna. Want dat is een leven van heiligmaking, zoals dat heet. Wij zouden daardoor, door het leven van heiligmaking, inderdaad behouden dan wel zalig worden. En dat staat op vele plaatsen. En ik moet het eigenlijk anders zeggen, het wordt op vele plaatsen uitgebreid uiteengezet. Ik doe het even snel, probeer het maar even snel om je wakker te maken, om even de gedachten gaande te brengen. In de eerste Korinthebrief zegt de apostel dat het mogelijk is dat iemand door de vrijheid die u en ik hebben ontvangen, dat iemand anders van onze broeders of zusters daardoor verloren gaat. Zal die broeder verloren gaan, Vanwege de vrijheid die ik heb, zegt de apostel Paulus. En daar komt dus de leer vandaan, dat iemand die eenmaal behouden geworden is, een kind van God is, alsnog weer dat leven kan verliezen en alsnog, laat ik populair zeggen, niet in de hemel komt. Laat ik het zo zeggen dan, hè. En dat is een misverstand. Want verloren gaan is inderdaad het tegenovergestelde van behouden worden of behouden zijn. Maar verloren gaan betekent inderdaad gewoon de weg kwijtraken. En de weg kwijtraken, wel de meeste mensen zijn de weg kwijt sowieso. Maar er zijn ook kinderen gods die de weg kwijtraken in hun praktische leven. Dat heet ook gewoon verloren gaan. Wat raken ze dan kwijt? Wat missen ze dan? Nou ja, de weg. Maar de consequentie daarvan is niet dat ze hun eeuwig leven kwijtraken, maar de consequentie daarvan is dat zij hun loon kwijtraken. Loon wat voor hen bestemd is van Gods wegen. Hebben die nog? Zodat de Bijbel inderdaad spreekt over kinderen Gods, wedergeboren mensen, die verloren gaan. En ook andersom, over de kinderen Gods alsnog behouden worden. Nee, dat wordt op sommige plaatsen gezegd, dat wij, onze broeders en zusters, kunnen redden en kunnen behouden van toorn enzovoorts. Dat staat echt allemaal in de schrift. Maar dat ligt op een ander niveau, dat is een fase verder op dezelfde route, want er blijft zo dat die termen die ik noem, zaligheid, heiligheid, hoe dat maar heten mag, dat het termen zijn, behouden is, dat het termen zijn, niet maar voor of iemand al of niet kind van God is, maar of iemand al of niet het loon ontvangt, de erfenis ontvangt die God voor hem bestemd heeft. Dat wil zeggen, het zijn termen die betrekking hebben op het tot geloof komen van een mens, van een zondaar om zo te zeggen. Dus ze zijn net zo goed van toepassing op het christelijke leven als zodanig. En daar gaat het om. Vandaar dat wij brieven geadresseerd vinden aan heiligen, waarin zij opgeroepen worden om heilig te worden. Dat is toch niet moeilijk? Dat kan toch? Meestal geef ik dan een heel oud-testamentisch voorbeeld. Als Aaron en zijn zonen geheiligd worden tot het priesterambt, dan gebeurt er verder met hen niks, maar ze zijn heilig omdat God ze aangewezen heeft. Meer niet. En wij zijn heilig omdat wij deel hebben aan de uitverkiezing, de verkiezing van Christus. God heeft ons, op grond van ons geloof, God heeft ons deelgenoot gemaakt van de verkiezing van Christus zelf. Wij zijn namelijk in hem uitverkoren, Efeze 1 vers 4 denk ik. Wij zijn namelijk uitverkoren in hem van voor de nederwerping der wereld enzovoorts. Het heeft niks te maken met ons praktische leven. Het heeft te maken met dat God ons aangewezen heeft op grond van geloof en verder veranderde er niks. En God wees Aaron en zijn zonen aan en zei, jullie zijn priesters. En toen veranderde er nog niks. Bij hun ook niet. Wat te veranderen moest vervolgens, is dat zij, omdat ze aangewezen waren, zich ook zouden melden voor de dienst. En als die niet duidelijk is, neem ik gewoon één generatie verder in hetzelfde verhaal. Mensen worden geboren uit de familie van Aaron, zijn op grond van hun geboorte, krachtens hun vergankelijke leven overigens, maar zijn op grond van hun geboorte priesters, maar dat betekent niks. Betekent in de praktijk pas wat, praktisch, hè? Betekent in de praktijk pas wat, wanneer deze mensen die als priester geboren werden, ook daadwerkelijk zich melden bij het hoofd van de familie en dus bij Aaron, om zich beschikbaar te stellen voor de praktische priesterlijke dienst. Daar gaat het over, vervolgens. Om priester te worden? Nee, omdat ze het zijn. Krachtens geboorte. En daarom zouden ze ook in overeenstemming daarmee wandelen. En dat is precies aan de hand ook met ons als nieuwtestamentische gelovigen, of anders als gelovigen van onze tegenwoordige bedeling. Wij zijn priesters, gebruik dezelfde termen daarna, want het is correct. Wij zijn priesters naar krachtens onvergankelijk leven. Letterlijk staat er dan naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar op grond daarvan zijn wij priesters. Maar of wij priesterlijke dienst doen en een priesterlijke functie vervullen, ja, dat is nog heel wat anders. Maar we zijn het wel. En op dezelfde grond en op dezelfde wijze zegt de schrift dat elk kind van God heilig is, maar of je ook heilig leeft, Ja, dat is wat anders. En dus schrijft Petrus aan heiligen en zegt dat het de bedoeling is dat gij heilig wordt in heel uw wandel. Niet om heilig te worden, maar omdat ze het zijn. En hetzelfde geldt voor de andere termen net zo goed. Wij zijn behouden. Dat wil zeggen, we zijn niet de weg kwijt. We hebben de weg, we zijn op de weg. De bedoeling is dat die weg gewandeld wordt. In de praktijk. Wij zijn behouden, wij zouden dienovereenkomstig wandelen. En in de Bijbel heet het bij gelegenheid dat we zouden wandelen. Waardig het evangelie. Ik weet niet aan mijn hoofd waar het staat. Of waardiglijk Goden. Of waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Die weet ik toevallig wel. Dat is Efeze 4. Die andere twee weet ik nooit uit het hoofd. Maar dat zijn zo de termen. En daar gaat het hier dus ook over. Hier in deze brief. In alle brieven gaat het daar eigenlijk over. Maar hier in het bijzonder. Omdat de gedachte post gevat had. Dat... Want dat blijkt uit de inhoud van deze brief. Dat blijkt uit dat bij die Colossenzen de gedachte post gevat had hier en daar. Dat nou ja, nou waren ze wel gelovigen, maar nou waren ze er nog niet. En daar zit natuurlijk een kern van waarheid. Hè? Ze zijn er nog niet, ze zijn kinderen gods. Ze zouden opgroeien tot zonen, was de bedoeling. Maar het idee dat men dat zelf tot stand moet brengen door eigen werken en door uit eigen bronnen, om zo te zeggen, en in eigen kracht en naar eigen ideeën, ja, dat is het hardnekkige, godsdienstige, religieuze misverstand. Begrijp je me goed? Ik heb dat vorige keer, maar dat was maanden geleden inmiddels, ik heb dat vorige keer tamelijk uitgebreid uiteengezet. Heel het idee is dat alle religie, namelijk alle godsdienst in de gebruikelijke zin van het woord, erop gericht is dat de mens uit eigen bron, uit eigen gedachten, uit eigen handelen, uit eigen ideeën, kortom uit zichzelf, God iets aanbiedt. Iets produceert waar God dan hopelijk, men is er nooit zeker van, maar waar God dan hopelijk wel genoegen mee zal nemen. Zie, dat is religie. En daar valt het leven onder de wet eigenlijk ook onder. Ik bedoel gewoon de oud-testamentische Mozaïsche wet. Maar leven uit geloof, ja, dat heeft met religie niets van doen. En dus ook niet met godsdienst in de gebruikelijke betekenis van de term.
Johannes zegt dat ook, nu zijn wij kinderen gods, maar is het niet geopenbaard wat wij zijn.
Ja, ja, natuurlijk, ja, precies, ja. Dan gaat het verder. Dat is de prachtige uitspraak uit 1 Johannes 3, waar Johannes zegt, en ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen gods zouden genaamd worden. En hij zegt dat met het oog op de beloften daaromtrent in het Oude Testament. Wij als gelovigen zouden ooit kinderen gods worden. En daarna zegt hij, maar we zijn het ook. En dus zegt hij, geliefden, nu zijn wij kinderen gods. In de zin van, inmiddels zijn wij kinderen gods. Maar dan gaat hij een hele stap verder en zegt, dat betekent niet dat het einddoel bereikt is. Hij zegt, maar het is nog niet verschenen. In de zin van, het is wel bekendgemaakt, maar het is niet getoond nog. Je kan het niet zien. Het is nog niet verschenen, dat woord is dat. Maar, vertaald met geopenbaard. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten het wel, want er staat, want wij weten dat wij, dat wanneer hij geopenbaard zal worden, wij hem zullen zien gelijk hij is. Wij zullen hem gelijk zijn namelijk. Namelijk niet als kind van God, maar als zoon van God. En daar gaat het om. Belangrijke waarheid is dat in het Oude Testament beloofd is dat een gelovige ooit kind van God zou worden. God zou zo iemand alsnog dus ooit een keer eeuwig leven geven. Maar ja, ze zijn allen gestorven en hebben de belofte niet verkregen, zegt Hebreeën 11 dan. Ten overvloede, want dat weten we zo ook wel. Maar het punt is dat sinds de opstanding van Christus, Petrus zowel als Paulus letterlijk zeggen dat God deze beloften vervult aan ons, nu. Wij geloven in de Heer Jezus Christus en daarmee in het woord Gods in het algemeen. En we ontvangen op die grond eeuwig leven. Dat wil zeggen, we leven uit de vervulling van de oud-testamentische beloften. Maar daarna schrijft de apostel bij voorkeur, of bij voorbeeld wil ik zeggen, in de Hebreeënbrief, dat God ons betere beloftenissen gegeven heeft. Want de oud-testamentische beloften, dat wil zeggen de beloften die onder het Oude Testament gegeven waren, hielden in, een gelovige zou ooit kind van God worden. En degene die tot geloof kwamen, heeft hij, ook Johannes, maar nu Johannes 1, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. In 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Maar dat is oud-testamentische beloften die vervuld worden sinds de eerste komst van Christus. Dat wil zeggen, heel nauwkeurig, sinds zijn opstanding. Maar aan ons, nu wij kinderen God zijn en leven onder het nieuwe verbond, en dus uit de vervulling van de oud-testamentische beloften, aan ons zijn betere beloften gedaan, betere beloftenissen, staat er dan in de Statenvertaling. Dat zijn beloften niet gedaan aan zondaren dat ze kind van God zouden worden, maar het zijn beloften gedaan aan kinderen Gods, dat zij zonen Gods zouden worden. Lijkt mij trouwens tamelijk logisch, eerlijk gezegd. Wat moet een kind? Wat wil een kind? Wat wil je worden? Die kennen u toch? Er wordt aan een kind gevraagd, hoe oud ben je? 4. Wat wil je worden? 5. Natuurlijk. En zo verder. Ik weet niet van wie die is, maar ik heb hem niet zelf bedacht. Maar zoiets. Maar zo is het met kinderen. Ze willen volwassen worden en dat is ook de bedoeling. En God heeft ons dat beloofd. Dat zijn de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Je kunt ook anders zeggen, de belofte is niet dat wij een koninkrijk zouden ingaan. Dat was de oud-testamentische belofte. Aan hen, aan de gelovigen, werd een koninkrijk beloofd. Maar aan ons is beloofd, nee, wij zijn het koninkrijk ingegaan, maar aan ons is beloofd dat wij een koninkrijk zouden erven. En dat heb ik eens nagevraagd aan prins Willem-Alexander voor de aardigheid. Vanwege het verschil. Je kunt het Koninkrijk der Nederlanden binnengaan, maar het erven, ja, dat is nog een heel ander verhaal. Dan moet je toch op zijn minst horen door de koninklijke familie. En dat is precies wat we zojuist gezongen hebben over die kinderen des konings. Dat zijn wij, ja, inderdaad. Dat is aan ons beloofd. En daar leven wij uit en daarheen zijn wij onderweg. Als we tenminste niet onderweg de weg kwijtraken en dus verloren gaan. Dan blijven we kinderen gods, maar van de erfenis komt niet zoveel terecht, om het maar heel rustig te zeggen. Heb ik ook nagevraagd aan iemand in de koninklijke familie, maar dat zal ik maar niet vertellen. Want het doet allemaal weinig ter zake verder. Maar om dit beginsel gaat het. Voor zover wij heilig zouden worden, is dat omdat we al heilig zijn. En voor zover wij volmaakt zouden worden, en dat staat in de Bijbel dat dat de bedoeling is, is dat omdat we volmaakt zijn. Alleen we praten inderdaad over twee verschillende niveaus. De grondgedachte blijft, en nu kom ik terug bij de lijn waarmee ik bezig was, de grondgedachte blijft dat wij weliswaar als kinderen God zouden leven met het oog op die erfenis die wij zouden ontvangen, maar niet levend uit eigen bronnen of eigen ideeën of uit eigen filosofie, eigen kracht, eigen werken of wat dan ook. Dat is namelijk religie, maar daar stelt God geen prijs op. We hebben vorige keer ook vastgesteld dat de Bijbel nadrukkelijk genoeg zegt dat het weliswaar de bedoeling is dat God gediend wordt, maar dat betekent niet dat God iets nodig heeft van ons. Het betekent niet dat wij hem iets zouden kunnen aanbieden. Hij is niet van ons afhankelijk. U weet wel, geciteerd uit Handelingen 19, waar Paulus dat zegt, en die haalt het weer uit 1 Koningen 8 of daar in de buurt. Ontleend aan de woorden van Salomo, die de tempel inwijdt en dan meteen zegt, ja, dit is wel een huis Gods, maar je moet vooral niet denken dat God daarin woont. Want God woont niet in een huis met handen gebouwd. Het is een beeld, het is symboliek. Maar voor de rest, God heeft niets nodig van ons. God wil ons gebruiken, maar dat is wat anders dan dat hij ons nodig heeft. En dat wij onze levens in zijn hand zouden leggen, beter nog, dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer, dat is waar, maar dat wordt niet gezegd tot ongelovige mensen, die uit eigen kracht dan iets voor God zouden moeten doen of zo. Toen zei iemand, dat kan niet, want als ze ongelovig zijn, dan erkennen ze die God niet. Dan zeg ik, dat is een misverstand. Ongelovig wil niet zeggen dat men niet gelooft dat God bestaat. Ongelovig wil zeggen dat men niet naar God wil luisteren. Als men niet gelooft dat God bestaat, dat heet niet ongelovig, daar is een ander woord voor. Maar ik wil niet meteen met lelijke woorden gaan gooien. Ja, atheïst, dat is nog netjes, maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Maar gelovig wil zeggen dat men niet gelooft dat God bestaat, maar dat men gelooft dat God gesproken heeft en men stelt zijn vertrouwen op het woord Gods. Daar gaat het om. En het punt is dat wij die eerst van de Heer, van Gods wegen, eeuwig leven hebben ontvangen in dit oude lichaam, in de oude mens dus, dat wij vervolgens op grond daarvan en als logische consequentie daarvan ons lichaam en daarmee ons hele praktische leven, met een kleine of met een hoofdletter kan me helemaal niks schelen, ik zie het verschil niet. Wij zouden op dit lichaam en daarmee heel ons praktische leven aan hem ter beschikking stellen, omdat zijn leven in ons is. In die zin kunnen wij onze levens aan hem geven. En op die grond. Maar begrijp je me goed, dan nog blijft het zo dat waar wij vervolgens de Heer dienen, dat niet is in eigen kracht of zeker niet op eigen ideeën, op eigen gedachten, want daar zou het mee moeten beginnen dan toch altijd. Maar integendeel vanuit wat hij ons zegt. Vanuit zijn gedachten die de onze worden, is het idee. En dus uit zijn woord, uit zijn bron, uit zijn geest, uit zijn kracht of hoe je dat maar noemen moet. Daar gaat het om. En dat heet niet godsdienst in de gebruikelijke zin van het woord. Het heet ook geen religie. Het is zelfs het tegenovergestelde. Ervan heb ik u vorige keer ook gezegd. Godsdienst, religie, maar ook filosofie. Al is dat een wat iets breder begrip. Dat brengt iets uit de mens boven en het biedt het anderen. Dan is filosofie. Of aan God, dan heet het religie aan. Maar geloof is het tegenovergestelde. Geloof wil zeggen dat God ons iets geeft. Toch? De dingen voortkomen uit zijn kracht en uit zijn denken, uit zijn plannen of hoe je dat maar noemen moet. En daar leven wij uit. Dat is het omgekeerde idee. En voor zover wij dus zouden wandelen en waar de roeping waarmee wij geroepen zijn, en dus zouden heilig worden in al onze wandel, met dank voor de uitdrukking aan 1 Petrus 1, als ik me goed herinner. Voor zover dat zo is, is het niet godsdienst, is het geen religie, komt het ook niet voort uit onszelf, maar is niks anders dan de uitwerking van het woord Gods, het woord van Christus, het leven van Christus, de geest van Christus, de heilige geest in ons. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Ik weet, je kunt het makkelijk met elkaar verwarren, maar het is niet voor niks dat ik er met genoegen dus weer op inga op datzelfde thema. Je moet het niet verwarren. Hij zou zijn werk in ons doen. Wij moeten niet volmaakt worden, wij moeten leven vanuit de wetenschap, de gedachte dat God zegt dat wij volmaakt en zonder schuld en zonder zonde zijn. Daar leven wij uit. En de rest zou hij doen. Moeten wij dan echt helemaal niks doen? Nou ja, wij zouden hem de gelegenheid geven, de ruimte dus, om zijn werk in ons te voltooien. Daar hebben we het langer geleden over gehad, dat was Filippenzen 1, vers 6. Dat goede werk wat God in ons begonnen is, dat zou hij voleindigen. Let op, zou hij, niet wij. Dus niet het goede werk dat hij begonnen is, zouden wij voleindigen. Het goede werk dat hij begonnen is, zou hij voleindigen. Tot op de dag van Christus. En voor zover het werk heet heiligmaking, heet het heiligmaking des geestes. In de zin van dat de geest Gods dat in ons bewerkstelligt. Want iets als heiligmaking des vleesens is onzin. Komt in de Bijbel niet voor. Dat was ook Roosendaal, geloof ik, hè? Daar moeten we het niet meer over hebben. De man is 43 jaar geleden overleden. Dus vooruit. Maar dat zijn zo de termen, inderdaad, ja. Nou goed, dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Men redeneert dikwijls weg hier uit deze Colossense brief door te zeggen, nou ja, kennelijk hadden ze toen in de dagen van Paulus meteen al last van de, hoe noemen ze dat ook weer? Daar ben ik de naam zelfs kwijt. Van de, nou in ieder geval de een of andere stroming in die dagen, weet ik, hoe heet het nou toch? Maar een of andere stroming in die dagen die dan leerde van dat de mens door allerlei oefening en onderwijs moest ingewijd worden enzovoort en zo een beter mens, een beter christen moest worden en al dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, dat is de aardige manier om het weg te redeneren, want dan heb je meteen gezegd dat het een boodschap is in deze Colossense brief voor de dagen van de apostel Paulus, waarin ze toen zo'n last hadden van die en die stroming. Dan heb je het weggeredeneerd en daar doet men dat denk ik ook voor. Heel populair. Misschien dat die naam straks nog te binnen schiet, maar vooruit. Doet er ook niet toe. Maar waar het over gaat is gewoon ook de tegenwoordige trend, het idee van de mens. Het altijd aanwezige idee in de mens, en zeker in de godsdienstige mens, de religieuze mens, dat hij iets moet doen om God te behagen. En misschien is nog wel meer verbreid dat hij iets moet doen om de goden te behagen. Wat ik maar wil zeggen wil dat je het over de hele wereld en onder alle volkeren, alle volkstammen, dezelfde gedachten tegenkomt. Wij mensen moeten iets doen om de goden tevreden te stellen. De boze geesten wegjagen, zal ik maar zeggen, moeten wij ook allemaal doen, is dan het idee. En we moeten ons aangenaam maken voor God dan wel voor de goden. Maar dat is religie en daarvan zijn we verlost. Ook van het idee als zodanig. En dat is waar deze brief over gaat en waar al die brieven over gaan. Namelijk, wij zijn volmaakt in Christus. Het enige wat nou zou moeten gebeuren, is dat dat leven van Christus in ons, en het, daarmee ook het inwonende woord van Christus, dat het in ons tot ontwikkeling zou komen. Tot uitdrukking zou komen. Ik gebruik met aarzeling altijd de term, omdat dikwijls meteen gedacht wordt dan dat het ook aan de buitenkant gezien moet worden. En ik heb daar ook helemaal geen bezwaar tegen dat het aan de buitenkant gezien wordt. Maar het is een verkeerde conclusie. Het gaat er niet om of het aan de buitenkant gezien wordt door andere mensen. Het gaat er in de eerste plaats om of het gezien wordt door God zelf. En zo bedoel ik dat dus. Per slot, wij zouden ons loon ook van de Heer krijgen. En er zijn geen menselijke getuigen voor nodig om dat te regelen verder. Nee, er is niks tegen als het naar buiten gezien wordt. Echt niet, dat bedoel ik ook niet te zeggen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erom of de Heer het ziet. De bedoeling is dat dat leven van Christus, of anders dat woord van Christus, in ons tot uitdrukking zou komen. Dat het onderdeel zou worden van ons denken en daarmee van ons praktische leven. En daar heb je meteen weer zo'n heet hangijzer. Want daarbij gaat het uiteraard niet om allerlei leringen en filosofie of theologieën die mensen bedacht hebben. Maar het gaat om het woord Gods dat in ons zou wonen. En ik voel het altijd een beetje alsof ik sta te preken voor eigen parochie natuurlijk. Ik denk altijd, hier hoef ik het niet te zeggen. Maar ja, ik sta er nog helemaal voor. Dus ik zeg het toch maar. Het probleem is dat men dit helemaal nooit begrijpt. Gewoonlijk. Veruit de meeste begrijpen daar helemaal geen bal van. Omdat er helemaal niet sprake is van inwonend woord van Christus. Ze hebben er geen flauw idee van. Mensen hebben geen idee van wat de Bijbel zegt. En als je iemand hoort zeggen, maar de Bijbel zegt toch dat. Dan 9 van de 10 keer, en dan hou ik me voorzichtig. 9 van de 10 keer leert de Bijbel dat dan helemaal niet. Dat denken die mensen. Die hebben dat bedacht of opgevangen van anderen die er ook geen verstand van hebben of ook de Bijbel nooit gelezen hebben. Dat denken ze maar. Zo gaat het meestal. En daarom komen wij bij elkaar en stellen ons onder het woord, zoals het zo prachtig heet, opdat onze harten gevuld zouden worden, niet met het woord van de voorganger uiteraard, maar met het woord van Christus. Ik sla steeds om, u weet niet waar naartoe, of toch? Naar hoofdstuk 3 vers 16. Want daar staat dat. Ja. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dan moet je dat woord dus eerst wel horen en in je opnemen. Geloven dus. En nou ja, dat doen wij door wat we dan Bijbelstudie noemen. Ik vind het altijd een wat plechtige term, maar ik weet nooit wat beters. Dus vooruit. Maar dat is waar het over gaat inderdaad, ja. En zo zouden wij dat woord leren kennen, het zou ons eigen worden, het zou in ons blijven. Het is wel vertaald met wonen, maar het is echt dat woord blijven, in de zin van verblijven. Het woord zou in ons hart een woning maken en we zouden daaruit leven, uit beloften Gods. Niet uit eigen plannen, niet uit menselijke wijsheid en plannenmakerij, maar gewoon uit de beloften die God ons gedaan heeft. Voor dit leven nu, maar natuurlijk met het zicht op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen hij beloofd heeft. En daar gaat het over.
Blijven in de Rijnstad.
Er talloze voorbeelden zijn ervan. Wij zouden gewoon in hem blijven en zo vrucht dragen, is de bedoeling. In wiens kracht? De kracht van de wijnstok, niet van de ranken. Dat komt vanzelf tot uitdrukking. Het is natuurlijk helemaal niet moeilijk. Het is een kwestie, hoe moet je dat nou zeggen? Het is een kwestie van, laten we zeggen, van genen. Die term gebruiken we niet als het over geestelijke dingen gaat. Dus dan maar weer niet. Maar het heeft iets. Nou, Johannes zegt over het kind van God. Die zegt, nou ja, dat kan niet mis, want zijn zaad blijft in hem. Hij zegt dat de eigenschappen van het zaad, waaruit de gelovige verwekt is geworden. En dat zaad is volgens Petrus 1, Petrus 1, laatste vers, is het woord van God. Maar Johannes zegt er van de eigenschappen van dat zaad en dus van het woord Gods en daarmee van het leven en het wezen Gods, die zijn in ons, want daaruit zijn wij geboren. Als u zegt dat is beeldspraak, neem ik daar genoegen mee, zeg ik dat is beeldspraak, nou en? Het is bijbelse beeldspraak, 100% verantwoord, dus hou het dan daar maar op. Zo werkt dat. En zo is het met een kind, gewoon in de oude schepping ook. Ja, ik loop het risico om daar dan urenlang over te praten, maar dat doe ik dan maar niet, op voorhand niet. Maar zo is het met een kind ook. Wij verbeelden ons wel dat we kinderen kunnen sturen, kunnen vormen, kunnen richten enzovoorts. Maar in de praktijk, ik geloof er heel weinig van. Wat ik geloof, en ik ben niet de enige, is dat wat voor opvoeding iemand ook gehad heeft, als hij zich een beetje ontwikkelt, na verloop van jaren is hij die opvoeding kwijt, althans grotendeels, en heeft hij gewoon zijn eigen persoonlijkheid ontwikkeld, welke kant het ook op ging. Dat is aardig aangetoond, ook wetenschappelijk, maar u weet, daar geef ik toch geen stuiver voor. Maar ik zeg het maar om wat rugdekking te hebben dan voor de gelegenheid. Zo werkt dat. En mensen worden soms in een opvoeding precies de verkeerde weg opgezet, maar ze komen er toch wel van terug. Als het erin zit, komt het eruit. Vroeg of laat. Het is een algemene gedachte. Wij hebben de neiging om wat kinderen bijgebracht wordt in hun jeugd, om dat zwaar te overschatten. Weet u wat belangrijk is? Dat men van jongs af aan inderdaad geconfronteerd wordt met de waarheid en niet met leugens. En dus met het woord van God. Dat blijft bij, maar dat haakt ook aan. Zie, maar voor de rest maakt niks uit. Een mens ontwikkelt gewoon wat in hem is. Dat is zijn aard, dat is zijn aanleg. Daar kan hij weinig aan doen. En ik moet ook zeggen dat in het algemeen het levensgeluk van een mens recht evenredig is met de mate waarin hij kans ziet om zijn eigen aanleg en talenten wilde ik zeggen, maar dat is niet het goede woord, maar om zijn eigen wezens en persoonlijkheid tot ontwikkeling te brengen in vrijheid, waarin hij de vrijheid daarvoor krijgt. Dat is het hele verhaal. En zo is het met een kind van God ook. Er gaat heus niks verkeerd. Het enige is dat wij geneigd zijn op religieuze gronden, en u weet, voor mij is dat een lelijk woord, op religieuze gronden zijn wij geneigd om mensen, ook gelovigen, wedergeboren mensen, te frustreren en te zeggen, je moet dit en je moet dat en je mag niet zus en je mag niet zo en je moet die kant op en niet die kant op en dat soort dingen meer. En weet je wat het resultaat ervan is? Mijn vader zou zeggen, wat je dan doet is Christus onder de wet plaatsen. Want in zo'n gelovige woont Christus. En als je dan aan die gelovige zegt wat hij doen moet en wat hij laten moet, dan breng je dus Christus. Schrijf je dus Christus een wet voor. En zo werkt het niet. Het werkt absoluut niet. Het is met kinderen ook. Begrijp je me goed? Het is volstrekt bijbels. En ik heb er geen woord tegen in te brengen. Het is volstrekt bijbels dat kinderen gezegd wordt wat ze doen en laten moeten. Maar dat is hoofdzakelijk om ze genietbaar te houden en dat soort dingen meer. Omdat ze geen verantwoordelijkheid kunnen dragen en dat soort dingen. Maar in de rest van het leven moeten ze leren om hun eigen beslissingen te nemen, in plaats van dat iemand er zegt, doe dit en doe dat. En daar is de puberteit voor uitgevonden, denk ik altijd. Nee, vanwege de schepper. Dat is de omwenteling. Dan maakt men zich los van de wetten die ouders opleggen en gaat mijn eigen beslissing nemen, mijn eigen verantwoordelijkheid dragen. Nou, dat moet ook eigenlijk. En dan pas wordt men volwassen. Maar het hele punt is dat men kinderen gods, als kinderen gods, niet onder wetten moet plaatsen. Je kunt ze hooguit adviezen geven. En je kunt ze een voorbeeld zijn. Dat is volstrekt bijbels. Je kunt ze een voorbeeld zijn. Maar kinderen gods blijven zeggen van je moet dit, je moet dat, je mag niet zussen, je moet wel zo. Dat is niks anders dan hen frustreren waarbij het leven van Christus en daarmee de Heilige Geest, want het is beslot uiteindelijk toch hetzelfde, inderdaad begrensd wordt. Bedroefd wordt dan wel geblust wordt. Want dat zijn de bijbelse termen die ervoor gebruikt worden. Als toch de inwonende geest in de gelovigen, de gelovigen ergens wil brengen, iets wil laten doen. En in het hart geeft voor zus of zo, zou ik maar zeggen. Even wat termen gebruiken, hè. En dan komen daar een paar andere christenen voorbij die zeggen, nee, maar dat moet zo niet. Dat hoort anders, je moet het zussen, je moet dat zo doen, enzovoorts. Nou ja, dan houdt die werking van die geest gauw op. Toch? Ja. Nou ja, misschien er nooit de goede voorbeelden te binnen. Behalve de autobiografische. Dus ja, wat moet dan maar even. Waarom denk u dat ik hier voor u sta? Als ik had moeten luisteren naar al die mensen die het zo goed weten, had ik het nooit mogen doen. Maar waar ik weer sta? Ja, omdat ik het graag wil. Ik ben ervoor beschikbaar. Het zit er gewoon, ik ga het niet uitleggen natuurlijk, maar ik begrijp toch ongeveer hoe dat zit. Dus als ik de kans krijg, dan met genoegen. Maar naar menselijke maatstaven en ook naar religieuze en kerkelijke maatstaven is het streng verboden natuurlijk. Dat mag ik niet. Ja, waarom niet? Omdat het van anderen niet mag, dat is de enige reden. Maar ja, waar het echt om gaat, is om de werking van de geest. Niet wat of mensen het goed vinden. Stel je nou ervoor. Dat mensen moeten uitmaken wie de Heer mag dienen en hoe iemand de Heer moet dienen. Dat geloof je toch zelf niet? Nou ja, sommigen geloven dat, maar ik kan er met de pet nooit bij. Zo werkt het toch niet? Integendeel. Waar het over gaat, is dat wij een positie hebben ontvangen in Christus en dat Christus als ons hoofd en dus als onze hoge priester uitmaakt op welke wijze wij de Heer zouden dienen. De hoge priester bepaalt de dienst voor de priesters. Kortom, we hebben van Gods wegen of van Christus wegen een loopbaan voorgesteld gekregen en wij zouden ons daaraan houden. Dat is het idee. En als het echt van de Heer is, zullen wij daar ook onze vrede en blijdschap in vinden. En zullen wij van Gods wegen ook de kracht ontvangen om dat te doen enzovoorts. Maar al die dingen onttrekken zich aan alle menselijke maatstaven. En daar gaat het om. Zo is dat. En dat moeten wij leren. Niet alleen met betrekking tot anderen, onze broeders en zusters, maar in de eerste plaats natuurlijk met betrekking tot onszelf. God heeft ons, 2 Korinthe 3, God heeft ons bekwaam gemaakt. God heeft ons bekwaam gemaakt. U weet al, bekwame mensen, die uitdrukking kent u, hè? Dan weet u wat het is, hè? God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen. Maar dat was de uitdrukking uit vers 12 van hoofdstuk 1 hier in Colossense. Dus niet zeggen, ik kan niks, of het hoeft niet, of God heeft mij niet nodig. Dat laatste is waar, heeft u niet nodig. Maar daar gaat het niet om. Hij wil u gebruiken, hij wil ons gebruiken, hij wil ons leven inhoud geven. En als hij het niet geeft, wel, niemand anders kan er inhoud aan geven. Ons leven is leeg en ijdel, maar daar hebben we vorige keer ook uitgebreid over gesproken. Het leven van de natuurlijke mens is ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En najagen van wind volgens de nieuwe vertaling. Wat dat dan ook wezen mogen, toch?
Vrij ongrijpbaar,
ja. Het is niks. Het is gewoon niks. Het is allemaal, ik noem het altijd kul. Ik weet niet wat het is, kul. Maar dat is het eigenlijk. Niks namelijk. Daarom weet ik ook niet wat het is. Dat meen ik echt. Leven is pas zinvol als de Heer zelf er inhoud aan geeft. Ik zeg dat niet alleen voor een gelovige. Ik zeg dat voor de mensen in het algemeen. Leven is alleen zinvol als we die zin of die inhoud van Gods wegen gegeven wordt. Dan is het niet meer ijdel. Dus het is afhankelijk van wat wij van Gods wegen ontvangen. Nou, wat we ontvangen hebben op grond van geloof is inderdaad het leven van Christus, eeuwig leven. En dat is volmaakt leven en alles wat daarbij hoort hebben wij ook ontvangen. Johannes zei, ik citeerde dat al even uit de eerste Johannesbrief, dat dat zaad blijft in ons, zo van alle eigenschappen van het zaad zijn dus in ons en zouden dus ook in ons logischerwijze tot ontwikkeling komen, tenzij iemand het tegenhoudt en frustreert, beperkingen oplegt, meestal gebeurt dat door religie, maar vooruit. Dat is wat er gebeurt. En Petrus zegt dat God ons alle, 2 Petrus 1, dat God ons alles geschonken heeft dat tot het leven en de godzaligheid behoort. Niet, de Heer heeft meer om u te geven, maar God heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1, meteen aan het begin van de brief. En daar leven we uit. Het enige is dat dat wat God ons gegeven heeft, zou in ons praktische leven ruimte krijgen van ons. Wij zouden dus niet dat tot ontwikkeling brengen, dat is wat Hij doet. Wij zouden het niet frustreren, wij zouden het niet tegenhouden, wij zouden er ruimte aan geven. Dat is alles. En dat is wat hier dus ook gezegd wordt en geschreven wordt dus aan deze Colossenzen en daarmee aan alle gelovigen. Daar staat hier, kijk, Petrus zegt, je bent een kind van God en je bent heilig en dus zou je heilig moeten worden ook in al je wandel. Dat is 1 Petrus 1. En Paulus schrijft hier, in vers 6 van Colossenzen 2, gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, dat is een andere term voor in hem geloven, hè. Zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel in zijn naam geloven. Dat is Johannes 1 vers 12 of zo. Gelijk je dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, gelijk je dan in Christus Jezus de Heer, de Meester, gelooft, wandelt in hem. Want aannemen, dat is een keuze maken. Maar daarna moet die keuze uitgewerkt worden. Wandelt in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. Dezelfde gedachte vinden wij in 1 Korinthe 3. Geworteld, want wij zijn Gods akkerwerk. En opgebouwd, want we zijn Gods bouwsel, Gods huis, en gebouwd op het fundament. En daar gaat het dan. Gebouwd op het fundament, met alle eigenaardigheden dus, van het fundament. Of Gods akkerwerk, maar dat is hetzelfde verhaal weer. Het zaad is gezaaid en het zaad komt op, anders niks. Tenzij het tegengehouden wordt, verstikt wordt door... Wat het maar heet, Magdone en Distel en zorgvuldigheden deze eeuw. Met dank aan Matthäus 13 dan. Nou goed, dat is waar het over gaat. En dus, geworteld en opgebouwd in hem en vastgemaakt, bevestigd, vastgemaakt. Niet, je moet nog vastgemaakt worden. Nee, wij zijn vastgemaakt, vastgesteld. In het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt. En dan overvloedig zijnde in hetzelfde. Dat wil zeggen dat wat wij geleerd hebben, zou ook inderdaad praktisch deel uitmaken van ons denken en daarmee van ons praktische leven. Als het belangrijkste is in ons leven dat wij kinderen Gods zijn, dan is het toch ook het belangrijkste in ons leven dat wij de Heer zouden dienen. En dat betekent dat we onder omstandigheden een keuze moeten maken. En dan verdwijnt alle menselijke argumentatie. De keuze is bij de Heer. Soms moet die keuze gemaakt worden. Doen we dit of doen we dat? Om het maar concreet voor te stellen. Nou, daar zouden wij niet over moeten hoeven denken. Zo zit dat. Vanzelfsprekend, wij dienen de Heer. Wij zouden overvloedig zijn in hetzelfde en daarbij de Heer danken. Niet, wij geven het aan de Heer en dan alsjeblieft. Nee, we ontvangen dat van de Heer, dat we hem mogen dienen. Dat we hem kunnen dienen, dat we een bekwaamheid hebben die uit God is. Dat we volmaakt gesteld zijn in Christus. Dat we naar de kracht des onvergankelijke levens priester geworden zijn. En voor zover dat dus uitwerkt in ons leven, doen we dat onder dankzegging. En daarna staat er, zie toe, dat is dus onze verantwoordelijkheid. Moeten we dan toch wat doen? Ja. Zie toe. Zie toe dat niemand u als diefstal, roof, diefstal, vervoeren, dan zijn wij de buiten, worden wij gestolen. Wij zijn namelijk het eigendom des Heren, het eigendom van Christus. en wij zouden ons niet laten stelen. Kan dat dan? Want er zegt altijd wel iemand, dat kan toch niet, want er staat niemand zal ze uit mijn hand rukken en dat soort dingen meer. Dan zeg ik, nou, fundamenteel niet, wij kunnen eeuwig leven niet kwijtraken. Dat kan niet, want anders zou het geen eeuwig leven zijn, hè? Ik zeg altijd, eeuwig leven is eeuwig leven, omdat het onvergankelijk is. Dat betekent dat je het ook niet kunt kwijtraken. Als het wel kan, is het geen eeuwig leven. Dan heb je de verkeerde term gebruikt. Zo niet. Maar in de praktijk van het leven, in verband met onze wandel, kan dat wel degelijk. Maar daar zijn we zelf bij. Het heeft rechtstreeks van doen met onze eigen keuze en met onze eigen verantwoordelijkheid. Kijk, vers 7 zegt al, gelijkerwijs gij geleerd zijt. Wij zijn onderwezen. We hebben in ieder geval het evangelie gehoord. En dat is toch het minste. En wij weten, als het goed is, dat wij kinderen God zijn en zijn eigendom zijn enzovoort. En dat dat leven dat we hebben ontvangen onvervreemdbaar is. Dat is waar. Maar de consequentie daarvan is vervolgens dat wij op grond van dat onderwijs dat wij hebben ontvangen, op grond van die lering uit vers 7 bijvoorbeeld, dat we op grond daarvan ook in staat geacht worden te zijn om toe te zien dat we niet meegesleept worden met andere leringen. Met leringen die helemaal niet van God zijn, maar van mensen dus. En dat is onze verantwoordelijkheid. Ja, er zit natuurlijk wel het een en ander achter. Er zijn natuurlijk altijd die dan zeggen, ja, maar als iemand nou zo weinig weet en, zo, en helemaal niet weet en niet in de gaten heeft, hoe dan? Dan zeg ik, maak je geen zorgen. Iemand kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat hij niet weet. Maar als iemand bewust en eerlijk gekozen heeft voor de Heer, betekent het heus dat de Heer zo iemand ook in de praktijk van het leven zal bewaren. Maar het ontslaat u en mij niet van de verantwoordelijkheid ons van Gods wegen te laten onderwijzen, opdat wij op basis van het onderwijs onze eigen weg met de Heer, bedoel ik, onze eigen loopbaan zouden lopen. En als er dan iemand komt met andere leringen, zoals het hier dan heet, filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mens en wat er maar wezen mag, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om vast te stellen dat het inderdaad niet in overeenstemming is met het woord Gods. En we hebben de verantwoordelijkheid om die overeenkomst te handelen. Om ons om die mee te bewegen, zal ik maar zeggen. Dat staat trouwens ook uitgebreid in de... In de parallele brief zeg ik dan altijd. Hè? In Efeze hoofdstuk 4. Waar de gedachte is dat God aan de gemeente gegeven heeft. Bij wijze van spreken en onder andere apostelen. Vers 11, 4 vers 11. Nou ja, toen in elk geval, hè? En profeten, en evangelisten, en herders en leraars, hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval, de gedachte is dat aan elk een, vers 7 van hoofdstuk 4 van Efeze, dat aan elk een van ons een bepaalde verantwoordelijkheid, want dat is wat die gave in de praktijk is, dat aan elk een van ons een bepaalde verantwoordelijkheid gegeven is, en daarmee een bepaalde praktische dienst aan de Heer, maar die dienst is altijd gericht op de, vers 12, de volmaking der heiligen. Leuk, hè? Colossense zegt, gij zijt in hem volmaakt. Ja, precies. Ja, als kinderen Gods. Maar de bedoeling is dat we zonen Gods zouden worden, en daar gaat het hier over. En er staat ervan dat dat werk wat gedaan wordt altijd tot doel heeft de volmaking, het volwassen worden betekent het, de volmaking der heiligen, begrijp je me goed, niet omdat ze heilig worden, ze zijn het al. En toch zouden ze het worden. En daarna heet dat werk het dienstwerk, werk der bediening, dienstwerk, het is namelijk geen heersend werk, nooit. Ook niet van de apostelen en profeten. Maar het is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, tot opbouw van de gemeente. En het doel, uiteindelijk het doel daarvan is dat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis. Want wat je niet kent, kun je niet geloven, om zo te zeggen. En wat je gelooft, dat ken je. Precies, ja. Dat we alle zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, van Christus dus. Tot een volkomen, een volwassen betekent dat, volwassen man. Tot de mate van grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Zie. Zo beginnen we allemaal als kinderen. En ook als kinderen Gods natuurlijk. Maar wij zouden onderwezen worden. En komen tot kennis van Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Maar dat was weer Colossense 1. Wij zouden niet meer kinderen zijn, vers 14 van Efeze 4, die als de vloed, water dus, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle leerstellige stroming. Want dat is wat er eigenlijk staat. Niet wind, pneuma, maar een ander Grieks woord. Niet voor de wind, maar voor stroming. In dit geval van water, maar ook in overdrachtelijke zin. U kent de termen, secten en stromingen heet dat. Stroming is een bepaalde opvatting die schoonmaakt. Dat heet dan een stroming. Nou goed. Maar wij zouden niet omgevoerd worden met alle leerstellige stroming. En daarna wordt gezegd, waarom niet? Want die leerstellige stromingen, waarvan het christendom de eeuwen door blijk gegeven heeft, en niet in de laatste plaats ook het evangelische christendom, om zo te zeggen, is altijd stromingen. Dan weer moeten we met z'n allen die kant op lopen, en dan weer moeten we met z'n allen weer dat. En ik geef maar geen voorbeelden, want het doet nou ook weinig ter zake. Want we zouden ons daar niet met mee laten voeren. Er staat gewoon, die leerstellige stroming, dat is niks anders dan bedriegerij der mensen. Sorry. Ja, sorry. Maar het staat er, het is bedriegerij der mensen. En dan zijn wij nog geneigd te zeggen, nou ja, maar die mensen weten misschien niet beter.
Het is toch goed bedoeld.
Ja, het is misschien toch goed bedoeld. En ik ben altijd geneigd om dat ook te denken. Maar er zijn twee mogelijkheden maar. De ene is degene die de Bijbel geeft, en dat is eigenlijk de enige echte die ik eigenlijk maar mag noemen. Want er staat, nee, het is bedriegerij der mensen door arglistigheid.
Arglistigheid?
Ja, om listiglijk tot dwaling te brengen. Dat wil zeggen, het gebeurt bewust. En als we dan vaststellen dat het misschien toch goed bedoeld was, en dat het toch niet bewust gebeurt, dat is de enige conclusie nog die ik kan trekken, dat heb ik dus nu al gezegd, dan zijn ze dom. Dan weten ze niet beter. En dan lijkt het me toch dat dit soort mensen toch niet de aangewezen figuren zijn om leiding te geven. Niet waar? En dus om een stroming in gang te zetten of in gang te houden. Ik bedoel, ja, hoe je dat ook keert of wendt, het deugt niet. En dat is wat de Bijbel zegt. Toch? Bedriegerij der mensen om door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Dan brengt men de mensen waar men ze hebben wil. Maar het punt is dat mensen gebracht moeten worden waar God ze hebben wil. En dat heeft nooit met tijdsomstandigheden, nooit met modeverschijnselen, nooit met welke stroming dan ook maar iets van doen. Zo zit dat. In de praktijk namelijk, maar dat hoef ik niet uit te leggen naar ik aanneem. In de praktijk is het namelijk zo dat een bepaalde stroming ontstaat doordat bepaalde, wellicht min of meer bijbelse waarheden, benadrukt worden ten koste van een andere. Dan krijg je in de ene plaats overdruk en de andere onderdruk, of net andersom, kan me niet schelen. En dan ontstaat stroming, als u begrijpt wat ik bedoel. Er wordt ineens zoveel aandacht gegeven aan iets speciaals dat we allemaal die kant op moeten hollen. Dat werkt als een soort magneet wellicht of zo. Maar het komt voort uit eenzijdigheid. In het gunstigste geval. Want soms ontstaan stromingen door prediking van volstrekt onbijbelse gedachten. Nou goed, doet er verder niet toe. Waar het om gaat is dat wij, als we volwassen gelovigen zijn, als we geen kinderen meer zijn, inderdaad niet meer heen en weer bewogen worden. En dat wij niet meer struikelen, want dat staat er ook. Want dat doende zult gij nimmer, staat hier niet meer ergens anders. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. In eigen kracht? Nee, in de kracht van dat woord Gods. Het onderwijs wat hij ons geeft. Want God is machtig om u onze voeten van struikelen te bewaren. Nee, dat is Judas, geloof ik, de laatste verse van zijn brief. Maar vooruit. Zo is dat. En zo hoort dat ook. Wel, het kenmerk van een kind van God is niet dat hij overal met meewaait. Maar dat hij staan blijft, of de stroom nou van links komt of rechts. Je moet hooguit soms wat meer op het ene been leunen en soms wat meer op het andere been. En dat doe ik ook wel eens. En sommigen vragen dan, waarom leun jij op het linker en in plaats van het rechter? Daar heb ik altijd wel een reden voor. Waarom ik wat tegendruk geef naar één kant of naar een andere kant. Of je dat nou begrijpt of niet. Maar we hebben dat allemaal. Het is maar waar we mee te maken hebben in de praktijk. Wat we horen, waar we tegenop lopen, waar we mee geconfronteerd worden. Maar we zouden staan blijven. En u weet, staan blijven is altijd wel een beetje wiebelen. Maar dat is nog wat anders dan heen en weer bewogen worden. Ja, ik in het bijzonder, ik heb die kleine voetjes, daar komt het van. Maar vooruit, hè. Maar ik bedoel het uiteraard in geestelijke zin. Wat zouden wij dan doen? Wel, zegt Colossense, zie toe dat niemand u vervoeren. En Efeze 4 zegt, wij zouden niet heen en weer bewogen worden met al die leerstellige stromingen. Vers 15 van hoofdstuk 4. Maar de waarheid betrachtende. De waarheid betrachtende. Wat is betrachten? Zoeken, handhaven, bewaren, eruit leven. En wat het maar wezen mag, hè? Er is geen werkwoord meer afgeleid van waarheid, geloof ik. Dus, maar welk werkwoord je er maar bij zet, is het, hè? Waarheid betrachten, waarheid spreken, waarheid horen, waarheid erkennen enzovoort.
Najagen,
precies, waarheid zoeken. Wij als kinderen gods worden namelijk geacht liefde voor de waarheid te hebben. Staat in 2 Thessalonicenzen, geloof ik. Ja, 2 Thessalonicenzen. Daar wordt niet gesproken over gelovigen, maar over degenen die de waarheid liefhebben. En dat is de basis van dat wij de Heer gevonden hebben, omdat wij de waarheid liefhebben. En hoe dat weer komt, ja, dat weet ik ook niet. Maar zo is het nog eenmaal. Als we waarheid zoeken, zal de Heer zich, omdat Hij de waarheid is, zich aan ons openbaren. Dat is wat Hij doet. Zo zit het eigenlijk. Maar om die waarheid gaat het. Wij zouden de waarheid zoeken, handhaven, betrachten, maar ook toepassen in onze levens, daaruit leven. Als u begrijpt wat ik bedoel. En onder waarheid wordt ook verstaan oprechtheid, vanzelfsprekend. Moet er ineens aan denken, dat schiet me soms wel eens door de gedachte, het Engelse woord, waarom Engels? Het Engelse woord voor waar is true. En dus voor waarheid, truth, true. Maar het woord is afgeleid van het Hebreeuws. Hoe vreemd is dat? Nee, is niet, helemaal niet vreemd eigenlijk. Maar het is heel wat Engels afgeleid van het Hebreeuws. Van het Hebreeuwse Torah. Dat woord is het gewoon. En de Torah is de wet. Dat wil zeggen, ik bedoel niet de wet van Mozes zozeer, maar ik bedoel het onderwijs, dat is wat het woord betekent. Het is het woord Gods namelijk. En de waarheid betrachten, wel nu, waarheid betrachten kun je alleen maar doen als je inderdaad je voet met het woord gaat. Daar gaat het om. Dat is de waarheid. Heilig ze, denk ineens aan de woorden van de Heer Jezus, Johannes 17. Heilig ze in uw waarheid. En voor alle duidelijkheid, volgende zin. Uw woord is de waarheid. Meer is er niet. En een hoofdstuk of 2 hoofdstukken eerder waar het me was, zei, ik ben de waarheid. 3 hoofdstukken eerder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven enzovoorts. En hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Door de waarheid namelijk. Nou ja, door Christus. Maar in de praktijk van ons leven betekent dat waarheid. Wij zouden de waarheid betrachten, zo breed mogelijk uiteraard. Wij zouden de waarheid betrachten in liefde. En dat maakt ons immuun voor al die, laat ik er net de term gebruiken, voor al die wind van leer. Leerstellige stroming. Of anders met de woorden van Colossense, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat maakt ons immuun voor al die filosofie en ijdele verleiding van mensen. En ik zal het nog net even zeggen, voordat we gaan pauzeren. De bedoeling is niet dat wij leren leugen te onderscheiden. De bedoeling is dat wij leren de waarheid te onderscheiden. Ik heb het al zo vaak vastgesteld. En ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben, want soms moet me dat dan van het hart. Wij als christenen, zeker als evangelische christenen, worden altijd maar gewaarschuwd voor dit en voor dat en voor zus en voor zo. Alles is slecht, alles is verkeerd, alles is gevaarlijk. En waarschijnlijk is dat ook terecht en is dat dus ook zo. Alles is gevaarlijk. Het hele leven is gevaarlijk, want tot nog toe heeft niemand het overleefd. dit leven hier. He, volgens de statistiek. Nou goed. Dus ik kan daar helemaal niet mee zitten. Maar natuurlijk is het gewoon, is van alles gevaarlijk. Maar het punt is gewoon dat wat ons werkelijk bedreigt, daar zijn we, als het goed is, immuun voor. Door het woord Gods. We moeten de waarheid kennen. En dan komt iemand een raar verhaal vertellen. Dan zeggen we, nou ja, dat is volstrekt in strijd met wat de Bijbel zegt. Dat is toch niet gevaarlijk?
De waarheid zal je vrijmaken.
Efeze 6, vers
14. Broeder, daar was ik in gedachten bij Efeze 6. Wij zouden namelijk die geestelijke wapenrusting, want daar heb je het zeker over. Wij zouden namelijk die geestelijke wapenrusting dragen, waar dan staat in vers 13 van Efeze 6. Daarom, omdat we een strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is de verkorte versie. Vers 13. Daarom neemt aan de gehele, doet aan, hè? Het is aantrekken. Het is een harnas. Wapenrusting. PSU. Overuit. Daarom neemt aan de gehele, niet een stukje, de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt, je zult wel moeten, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende kunt staande blijven. Sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid, dat is het eerste wat genoemd wordt. De waarheid is het onderdeel van deze geestelijke wapenrusting. Daar gaat het om. We zouden de waarheid lief hebben en de waarheid betrachten. En vanuit die positie zouden wij toezien dat niet iemand ons verleidt met beweegredenen die een schijn hebben, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd wordt. Ik heb daar alle, maar echt waar, ik heb daar alle vertrouwen in. En ik heb er absoluut geen vertrouwen in. Mensen te waarschuwen voor dit en voor dat en voor zus en zo. Dat werkt absoluut niet. Dat heeft geen enkele zin. Het gaat niet om dat wij zouden weten wat allemaal leugens zijn en hoe die leugens in elkaar steken en waarom het leugens zijn. Het gaat om dat we de waarheid zouden kennen en de waarheid verstaan. En dan kunnen de pijlen afgeschoten worden, vurige pijlen, maar maakt echt helemaal geen bal uit. Dat is waar het over gaat. Wij hebben de schrift. Daar leven wij uit. En zo gaan we dan weer terug naar Colossense. Hoofdstuk 2, vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door. En dan komt eerst de plechtige term, filosofie. En daarna het commentaar van de apostel Paulus. Want er zijn natuurlijk mensen die vragen, wat is dat, filosofie? En het Bijbelse antwoord is, dat is ijdele verleiding. Sorry, ik kan hem niet anders lezen. Dus ijdele verleiding. Vorige keer heb ik daar al van gezegd, heb ik dat woord ook al laten vallen. Daar heb ik al van gezegd, nou ja, filosofie, dat is de wetenschap die zich bezighoudt met het zoeken naar de zin van het bestaan. Maar het doet dat vanuit de mens. Of vanuit de zichtbare dingen, maar meestal gewoon vanuit de mens. Het gebeurt gewoonlijk vanuit de stoel, een luie stoel in de studeerkamer. De ogen dicht, filosoferen, uitdenken wat het beste is voor de mens en hoe hij zijn leven zou moeten inrichten voor de beste resultaten enzovoorts. Maar de Bijbel zegt daarvan, het is ijdele verleiding. Ik heb vorige keer trouwens ook uitgebreid geciteerd uit het boek Prediker. Om te laten zien wat dan de meest wijze mens op de Heer Jezus na dan, daar dan over gezegd heeft. En die heeft geen andere uitspraak daarover natuurlijk. Hij zegt, het menselijk leven is eigenlijk, is leeg. En iedereen die probeert door zelfstandig denken daar dan inhoud aan te geven, die is toch bezig met lege dingen. Het vult namelijk absoluut niet. Het heet hier gewoon ijdele, lege, want dat is wat ijdel echt betekent, leeg. Ijdele en dus inhoudsloze verleiding kan de mens lang bezighouden, dat gefilosofeer, maar het leidt nooit tot iets en het verandert de wereld en de mens ook niet. En dus ijdele verleiding. Er staat er ook bij na de overlevering der mensen. Want ik zei al, filosofie komt uit de mens zelf voort. gedeeltelijk. Voor een ander deel wordt het door de mens doorgegeven. U begrijpt, het komt altijd uit de mens voort. En soms uit de mens uit voorgaande generaties, zal ik maar zeggen. Of zelfs van eeuwen of zelfs duizenden jaren terug, maar het wordt doorgegeven. Maar het vindt zijn oorzaak of bron in de mens. En daarom leidt het tot niks. Het kan wel heel ingewikkeld zijn, het kan heel boeiend zijn ook. Ik vind er persoonlijk niks boeiends aan, eerlijk gezegd. Dat maakt mij allemaal echt niks uit. Omdat de Bijbel zelf de zin van het bestaan weergeeft. En zegt waar die in gelegen is. Of anders gezegd, als zin is de vulling, de inhoud van het menselijk bestaan. Wel nu, de Bijbel reikt ons die inhoud aan. En dat is het woord Gods. Dus. En daarmee het leven van Christus. Daar komt het in het kort en in de praktijk op neer. Alles andere is ijdele verleiding, overlevering der mensen. Het heet ook eerste beginselen der wereld. Dat is de term die elders gebruikt wordt ter aanduiding van de wet, overigens. Er wordt ook genoemd eerste beginselen der wereld. Als u mij vraagt, eerste en beginselen samen is een pleonasme. Het begin is namelijk altijd het eerste is het begin. Dus er staat met grote nadruk dat het gaat om heel fundamentele en heel oorspronkelijke zaken met betrekking tot of van de wereld. En ik denk dat dat in het algemeen in filosofische zin waar is. Het gaat namelijk om het denken van de mens zelf. Maar ik denk ook dat het in bijbelse zin en historische zin waar is. Wij vinden namelijk de oorsprong van de filosofie in de Bijbel bij de bekende slang in de hof. De tuinslang. Noem ik hem altijd, want het lijkt me oneerbiedig genoeg. De tuinslang. Die immers zei, nou ja, heeft God het wel gezegd? En de mensen, ja, want die bleek nogal vast te zijn. En zei, ja, God heeft dat gezegd. En toen zei de tuinslang, die zei, ja, maar God heeft dat niet bedoeld. Want kijk, het zit zo in elkaar, zal ik het je uitleggen. Je moet dit en dat doen en dan word je als God. Dat is het ideaal van de mens immers, die zelf God wordt. Nou, dan moet je maar veel eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En daarna zeg ik gewoon dat wet, welke wet dan ook, wet en religie in het algemeen, maar filosofie ook, uiteindelijk niks anders is, in wezen niks anders is, of in de grond niks anders is, dan kennis van goed en kwaad. Met die verstande dat filosofen dan nog altijd zelf uitmaken wat goed en wat kwaad is. En toen de mens daar zo nodig zo dringend behoefte aan had, zei God, nou ja, als je dan zo nodig een wet wil hebben, dan zal ik je de mijne geven. Want dat maak ik uit wat goed en kwaad is. En God gaf hem die wet. En daarna dacht de mens abusiefelijk dat hij die wet kon houden en zo alsnog worden als God. Was Philip Mauro, die in de tijd schreef, dat is het evangelie van de slang. Die zegt dat de mens door eigen kracht, door eigen denken, door eigen wandel, eigen filosofie, dan wel door de wet, kan opklimmen tot een hoger niveau. Zichzelf verbeteren kan. En dat is gewoon niet het geval. En daarom heet wet en filosofie en religie, hoe het maar heet, het heet allemaal bij elkaar eerste beginselen der wereld. Het is allemaal terug te herleiden tot die ene filosofie, die ene korte redenering of boodschap van de slang. Je moet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads en dan zul je worden als God. Dat is niet zo, maar dat gaat de mens zich dan wel verbeelden. En dat is dan al heel eind in de richting. Het is niet zo. Ja, bij de vrijmetselarij is dat een hogere loge. En ik weet ineens hoe die club ook alweer heette. Van waar tegen Paulus zich dan hier zou verzetten. Dat was die van de gnostiek. Gnostiek. Verwant aan gnosis. Namelijk het Engelse to know. Kennis. Wetenschap. Men zou namelijk kennis moeten opdoen. Maar u begrijpt dat het uiteindelijk dan toch gaat om kennis van goed en kwaad en niet van Christus. Dat brengt ons rechtstreeks terug bij de hof, inderdaad, ja. Men zou niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Men zou eten van die andere boom. De boom des levens. En kennis des goeds en des kwaads staat voor wet in de brede betekenis. Ook religie valt daaronder, dat is in de eerste plaats zelfs wet. Dat weet geloof ik ook iedereen, hè? Religieuze mensen die moeten zich houden aan bepaalde wetten, toch, regels? Dat is religie. Nou goed. Maar men zou niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, men zou eten van de boom des levens. Boom der kennis des goeds en des kwaads is gewoon een beeld van de wet. Ook wet in de zin van Mozaïsche wet. En, of Joodse wet, zo u wil. Maar het boom des levens is uiteraard gewoon niet wet, maar genade. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Niet kennis die de mens zelf ontwikkelt, maar geloof. Dat wil zeggen het aanvaarden van kennis die God aan ons overdraagt. Zijn onderwijs. Het ene heeft rechtstreeks te maken met hoogmoed, die immers door die slang dan wel degene waarin uitbeelding van uitdrukking van was door de duivel zelf is uitgevonden, die zegt de mens met zijn eigen kracht moet dat toch kunnen bereiken. En de andere is een kwestie van nederigheid, die zegt wij onderwerpen ons aan wat God gesproken heeft. En leven uit zijn genade, dus uit wat hij geeft. Heb je dat? De hoogmoed van de mens zegt, wij geven iets aan God, wij produceren iets en we bieden het God aan. En onder het nieuwe verbond is precies andersom. Geloof is namelijk, wij ontvangen iets van wat God ons geeft. Hij biedt het ons aan en wij zijn nederig genoeg om het van God te aanvaarden. Dat is waar het over gaat. Dat is een heel fundamenteel verschil. Dat is net zo'n groot verschil als tussen zwart en wit. Het lijkt niet op elkaar, het is elkaars tegenovergestelde. Ik zei dus dat godsdienst en geloof twee totaal tegenovergestelde begrippen zijn. En dat is te meer opmerkelijk, daar in ons taalgebruik gewoonlijk deze dingen als volstrekt identiek beschouwd worden. Maar dat zijn ze niet. Men noemt godsdienst abusievelijk geloof. Maar dat is geen geloof, het is tegenovergesteld, het is ongeloof dus. Nou goed, dus zie toe, dat is onze verantwoordelijkheid, zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie, namelijk ijdele verleiding, namelijk overlevering der mensen, namelijk eerste beginselen der wereld. En niet naar Christus. Wij zouden naar Christus geleid moeten worden en we zouden door hem geleerd worden. Uit vers 7, door hem namelijk, in wie, vers 3, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat is waar, verborgen. Maar niettemin, daar zijn al de schatten der wijsheid en der kennis. Niet van goed en kwaad, daar gaat het ook niet over. Het gaat om kennis van hem, kennis van Christus. En vers 9 sluit dan ook eigenlijk aan bij vers 3. Vers 3 zegt, in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En vers 9 zegt, want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. Maar die hoedanigheden van Christus zijn ook de onze. Daar gaat het om. En die zouden in ons tot ontwikkeling komen. Gods woord, Gods denken en daarmee Gods plan, om het nog concreter te zeggen, dat zou in ons uitwerken. En dat in tegenstelling tot wat de natuurlijke of religieuze mens doet, zijn eigen ideeën ontwikkelen en uitwerken. En daarom is zoveel discussie op dit gebied volstrekt onzinnig. Ik weet geen beter woord. Ik zocht hem wat nettere, maar ik kan het niet vinden. Is zo onzinnig. Ik merk vaak dat mensen met elkaar praten over één en hetzelfde onderwerp en niet in de gaten hebben. Dat ze nooit bij elkaar komen, dat ze vanuit totaal verschillende achtergrond redeneren. Komt nooit bij elkaar. De ene categorie praat over, praat vanuit de situatie zoals is, vanuit waarheid, vanuit realiteit zal ik maar zeggen. En de andere categorie die praat vanuit niet van hoe het is, maar hoe men het gehad had willen hebben. Vanuit idealen die men voor de toekomst heeft. Luister maar naar politici.
Ja, maar christenen zeggen ook als we leven zo het hoort. Dan.
Ja, nou ja. Kijk, waar het over gaat is dat we te maken hebben met de realiteit van de mens, de wereld in het algemeen, de positie van die wereld en wat God ervan zegt. En van daaruit denken wij en van daaruit leven wij. En de andere categorie denkt vanuit hoe men het zelf ingericht had willen hebben, vanuit idealen. Dus ik kan een mooi voorbeeld geven, dat waarom me dat nou te binnen schiet. Doet er ook niet toe. Maar er is een categorie die zegt, kijk, man en vrouw zijn toch, zouden toch gelijk moeten zijn. Zouden dezelfde rechten, zouden dezelfde plichten moeten hebben. Men bedoelt dat de rollen omgedraaid moeten worden in de praktijk, maar vooruit. Maar zouden toch gelijk moeten zijn enzovoorts. Maar ik dacht dat u en ik wisten dat man en vrouw niet gelijk zijn. Daar heb ik tenminste eens een boek over gelezen, heel vroeger. Werd onze militaire dienst verstrekt, maar daar gaat het nou niet over. Nee, bij wijze van spreken, want ik wil gewoon niet serieus op het onderwerp ingaan. Maar ze zijn, godzijdank, niet gelijk. Hè? En je moet ze dus ook niet gelijk willen maken. En als je dat wel wil, dan verziek je beiden. Zowel man als vrouw, zal ik maar zeggen. Heb je dat? Je kunt wel ideaal hebben, een idee van dat zou zo verder moeten gaan. Maar ja, dat zijn mensen die redeneren vanuit het idee dat de hele wereld uit zichzelf tot stand gekomen is. Of van uit zichzelf zo ontwikkeld heeft. En men denkt dan, nou, ik heb nog een paar idealen. Als we nou hier en daar flink tegenaan duwen, dan ontwikkelt die wereld zich misschien wel in de richting van het model wat ik in gedachten heb. Maar heeft met de realiteit niks van doen. De realiteit is anders. De realiteit is natuurlijk toch dat de wereld niet vanzelf ontstaan is. Dat is volstrekt ook onmogelijk, lijkt mij ook op wetenschappelijke gronden. Lijkt me volstrekt een belachelijke onzin, daar heb ik geen sterke termen genoeg voor. Maar dat is één ding, de realiteit is anders. En men zou die realiteit, men zou niet moeten denken dat men die realiteit veranderen kan. En dat hoeft ook niet, dat is ook nergens voor nodig. Maar punt is weer, daar ga je weer. Als er zoiets als een realiteit bestaat, zit er voor u en mij niks anders op dan daarmee te leren leven en ons daarin in te passen en daar genoegen mee te nemen. En ik denk dat u en ik, wij als gelovigen, wij zijn niet zo hoogmoedig. Ik denk niet dat we er echt problemen mee hebben. Maar ongelovigen hebben dat gewoonlijk wel. Die hadden het anders willen zien. Ze hebben zelf wat bedacht enzovoorts. Trekken zich van de realiteit niks aan, want ze zeggen, ja, die maken we toch wel zelf. Zoals men waarheid zelf maakt, enzovoorts. En als je die beide partijen met elkaar laat praten, ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Dan kom je nergens uit ook. Want fundamenteel gaat het altijd om dit verschil. En niet alleen in verband met godsdienst of iets dergelijks. Niet alleen in verband met de Bijbel, maar zijn heel de wereld zo. De tegenstellingen die er zijn, die komen voort uit de verschillende wijzen waarop men tegen de dingen aankijkt.
En Club van Rome.
Wat is er met de Club van Rome?
Nou, die voorspellingen, ik bedoel, hoe ze dan zijn zelf in de hand houden om die dingen geregeld.
Ja, die hebben bepaalde ideeën, zoals geregeld worden. Wat hoorde ik laatst weer? In Nederland moest heel de agrarische sector moest worden, wie dat uitgevonden, weet niet. Heel de agrarische sector moest worden afgeschaft. Geen landbouw meer, geen veeteelt, want het was hier te duur. En er was bovendien geen ruimte voor. Dat mag je normaal nooit zeggen, hoor, dat Nederland vol is. Je draait zo de bak in, dan ben je een racist en weet ik veel, wat een fascist en noem maar op. Maar toen ging het over landbouw, toen werd er gezegd, nee, dat was in Nederland geen ruimte voor. Ze willen zeker het hele land volbouwen, maar ze hadden het waren economen die het uitgedacht hadden. Dat is ook zo'n wetenschap hoor, economie. Mag ik niet zeggen, ik heb mijn neef, die is net gisteren of eergisteren gepromoveerd, die is dokter in de, nou ja, Henk. Ja, Henk, ja. Nou goed, laat me zitten. Maar die heeft goed geboerd, moet ik u zeggen. Maar goed. Maar de agrarische sector zou moeten worden afgeschaft, want het is hier te duur. En andere landen kunnen dat beter en dat soort dingen meer. En er is natuurlijk op economische gronden wel wat voor te zeggen. Maar ja. En anders zal zeggen, het is toch belachelijk dat we alles wat we, dat we al dat soort dingen wegdoen omdat anderen dat beter of goedkoper kunnen enzovoorts. En dat we ons zouden beperken tot iets speciaals en andere landen zouden zich tot andere dingen beperken enzovoort. Dat moet je vooral doen als je gedonder in de wereld wil hebben. Hè? Dan moet je ze vooral zorgen dat je zelf maar heel weinig kunt en dat je afhankelijk bent van het buitenland. Dat moet je maar vooral doen. Ben je zo weg. En de economen moet weten dat maar al te goed. Want als een bedrijf een te smalle basis heeft, maar één klein productje maken en verder niks kan, dan is het zo gebeurd met ze. Dan worden ze zo naar een faillissement gemanipuleerd door anderen. Dat, misschien wel door de klanten en anders door de concurrentie enzovoorts. En dan worden ze keurig ingelijfd bij een van de grote. Zo gaat het. Dan verliezen ze aan hun zelfstandigheid. Met landen natuurlijk ook zo. Maar je kunt wel van alles uitdenken. Ja. Maar goed, Laten we teruggaan tot het onderwerp. Het is natuurlijk een ik persoonlijk vind dat een zeer beperkte visie op de maatschappij als zodanig. Maar een die ingegeven is louter en alleen op economische gronden. Maar het heeft met de realiteit, en zeker de Nederlandse realiteit, als je mij vraagt, helemaal niks te maken. Maar goed, mij maakt het niet uit hoor. Het zal onze tijd wel uitduren. Maar dat terzijde. Nee, waar het over gaat is dus dat al wat wij nodig hebben, hebben wij ontvangen. Is, al is het dan ook in de kiem, maar is in ons. En het enige wat wij zouden doen is niet dat ontwikkelen, maar dat de ruimte geven opdat het zich ontwikkelen kan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat zo. Ja, er schiet me weer geen voorbeeld. Ja, ik weet wel weer een voorbeeld. Maar daar gaat hij weer. Ik wist dat ik ooit dit soort werk zou moeten doen. En van jongs af aan moest ik van mijn vader, van mijn ouders, van mijn vader en al, moest ik naar school, ik moest dit en dat leren enzovoorts. Het liefst zoveel mogelijk leren, maar ik had zo'n bloedhekel aan school. Sorry dat ik het zeg. Dat ligt aan mij hoor. Maar dat is echt waar. Ik vond het verschrikkelijk. Ik krijg er nog nachtmerries van, maar vooruit. Bij wijze van spreken. Maar daar kwam dus helemaal niks van terecht. Maar ik ben er heel blij mee. Ik heb daar ook een bewuste keuze gemaakt. Ik heb gedacht, als ik ga werken. Maar ik moet wel werk hebben waarbij ik van zo laat tot zo laat kan werken. Dan moet ik echt de deur achter me dicht kunnen gooien. En niks anders aan de kop hebben. Want ik heb andere dingen aan het hoofd. Ik wil de waarheid kennen. Ik heb vragen, ik wil weten, ik wil studeren. Niet in de gebaande wegen, maar gewoon de Bijbel of wat dan ook maar. Ik wil er liever niet te veel over zeggen. Maar je moet de Heer daarin een kans geven. Als je je tijd vult van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met allerlei andere zaken, hoe wou je de Heer, de inwonende geest, de ruimte geven om wat te doen? Dat kan dan helemaal niet. Zo zit dat gewoon. En ik dacht dat dat een redelijk praktisch voorbeeld was. Zo werkt het. Je moet ruimte geven. Wat denkt u, ik sta hier vanavond met aantekeningen voor me. Ik weet niet meer wanneer ik die gemaakt heb. Die groeien niet met de dag, maar wel met het jaar, zal ik maar zeggen. Dan heb ik weer, even opschrijven enzovoort. En als ik dan moet spreken, dan draai ik dat uit. En dan lees ik dat van tevoren door even. En daarna verdiep ik me gewoon in het schriftgedeelte. Maar weet u waar het over gaat? Ik heb niet een preek voor vanavond. Ik heb ook niet een lijstje van ik wil dit en dat bespreken en dat, die en die punten. Ik kan geen preken maken. Godzijdank kan ik het niet. Maar het voordeel daarvan is dat ik dus kan zeggen wat ik wil. Want ik zit niet aan mijn eigen lijstje vast. En ook niet één die ik van u gekregen heb. En zo geef je dus ook de Heer, sorry dat ik over mezelf praat. Maar zo geef je dus de Heer de ruimte om wat te doen. En als mij wat invalt onderweg, misschien een goed voorbeeld te vinden, hoef ik niet te denken, ja, dat kan niet, want ik moet dit en dat afhandelen vanavond, daar heb ik nou geen tijd voor, dus steek het maar weer weg. Zo werkt het niet. Begrijp je waar het over gaat? Als je het allemaal regelt, allemaal vastlegt, allemaal plant, waarom? Omdat je geleerd hebt dat het zo moet, want zo wordt het altijd geleerd, zo moet je dat doen. Of uit zenuwen, van ik moet toch, heb ik iets om aan vast te houden. Ja, dan maak je het tegelijkertijd dood, en daarom is zoveel prediking dood. Ik heb altijd ook meelijden met de koningin. Op de derde dinsdag in september, dan moet ze die papieren voorlezen. Heb ik altijd meelijden met haar.
Andere gemaakt.
Dus andere gemaakt. Dus de plan zo moet ze zeggen wat daar staat. Dat hebben ze ook afgesproken. Ik zeg niet dat anderen het gemaakt hebben, zij helemaal niks. Ik zeg alleen, ze heeft het voor zich. En op dat moment is er niks anders te doen dan gewoon het verhaal op te lezen. En dan denk ik altijd, nou ja, dan had je het ook wel gewoon uit kunnen delen. Denk ik dan altijd. Ik heb niks tegen dat ritueel. Het is ritueel. Een ritueel moet er soms wezen. Dat is, daar heb ik niks verkeerds mee eigenlijk. Maar ja, je maakt de dingen natuurlijk wel dood. En zo is het met kerkelijke liturgie. Het is allemaal voorgeschreven. Dan moet dit en dan moet dat. En dan moet zus en dan moet zo. Daar mag niet van afgeweken worden. Want dan krijg je gegooid in de glazen en de kogel door de kerk. En hoe dat maar heet. Dat mag letterlijk soms ook. Enzovoorts. Zo werkt het niet. En vervolgens, wij zouden ook onze levens niet zo inrichten. Alles gepland. Dit, dat, een zus moet het, een zo moet het. Carrièreplanning, weet u nog? weten we niet alleen wat je vandaag moet doen, maar ook morgen en overmorgen en volgend jaar. En waar je terecht, waar je wil zijn over zoveel jaar. En wat je dan bereikt wil hebben. Dat is allemaal onzin. In elk geval werkt het voor de natuurlijke mens al niet. Je wordt er ongelukkig van. Omdat 9 van de 10 minstens niet in staat zijn om zich aan een dergelijke planning te houden. Toch? Maar voor een christen werkt het al helemaal niet. Omdat daarin helemaal geen ruimte is van het werk, voor het werk van Gods geest. En daar gaat het om. Zeg maar. Nou goed. Als deze dingen dan in beginsel in ons aanwezig zijn, als dat zaad in ons blijft, met de woorden van Johannes, als wij volmaakt zijn in Christus, vers 10, of vers 9 en 10 dan, van Colossense 2, dan is het enige dat wij ruimte zouden geven aan de geest. Opdat die zijn werk in ons of door ons zou doen. Dat is het enige wat noodzakelijk is. Ruimte geven. En soms moet je daarvoor bewuste beslissingen nemen. Al was het maar dat je soms bewust bepaalde dingen buiten moet houden, niet mee te maken wil hebben en het naast je neer moet leggen, om inderdaad die ruimte te houden. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat eigenlijk hetzelfde beginsel natuurlijk ook werkt bij de natuurlijke mens. Zo zit het leven in elkaar, zo werkt het leven nou eenmaal. Sprak hij arrogant, maar vooruit. Maar zo werkt het leven, dat is leven. Vrijheid hebben om te kunnen doen wat je wil. Daar gaat het om. Dat moet je niet opsluiten. Dat moet je niet willen kanaliseren. In een goede banen leiden. Strak maken. Dan haal je inderdaad het avontuur of hoe heet zoiets uit het leven weg. Ja, dat is geen leven. Dan ben je een beetje bezig net als een machine een programma af te werken. Zo zit het. En voor de natuurlijke mens kan het me helemaal niks schelen. Die zoeken het zelf maar uit. Maar voor kinderen gods is het nog veel belangrijker. Omdat het daarbij gaat om het leven van Christus in ons. Dat zou in ons ruimte moeten krijgen. Het zou in ons moeten werken. Het is in ons aanwezig. Wij hoeven ons dat niet te verwerven. Hij zou dat bewerkstelligen. En daarom staat er. Zie toe dat niemand hier zijn roof vervoeren. En dan. We zouden geleid moeten worden naar Christus, want, vers 9, want in hem woont al de volheid, dat is ook een pleonasme, dubbelop, hè, al de volheid der Godheid, en al wil zeggen heel, hè, dat is wat het woord echt betekent, heel de volheid der Godheid woont in Christus, en daarbuiten is niks. Ik bedoel, dat is de bron van alles en dat is in Christus en dat is in ons. Want dat is de strekking van het laatste vers, laatste woord van vers 9. Dat kan ik nou eigenlijk niet meer uitgebreid bespreken, ik heb geen tijd meer. Maar dan neem ik een volgende keer dus gewoon weer mee, hè? Dat werkt ook. Hè? In hem woont al de volheid lichamelijk. Hoezo lichamelijk? Wel, zegt het volgende vers. En gij. En dat is het antwoord op de vraag: hoezo lichamelijk? En als dat niet het antwoord is, dan raken we hier de draad kwijt. Dan houdt de draad zelfs op en begint er een nieuwe. Tuurlijk. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Wat voor lichaam is dat dan? Wel, dat is dat lichaam van Christus, vers 8. In wie al de volheid der Godheid woont. Dat is de gemeente. En daarmee ook de leden van de gemeente natuurlijk. En vandaar de conclusie in vers 10. En gij, betekent namelijk gij, of dus gij. De apostel die begint die zin met en, want het geeft aan dat wat hij nu gaat zeggen, heeft hij al gezegd, maar hij legt het nou uit. Gij, wij zijn het lichaam namelijk van Christus. Gij zijt in hem volmaakt die het hoofd is. Klopt dus precies. Hij is hoofd van het lichaam, maar wij zijn zijn lichaam. En dat wat in het hoofd is, is dus ook in het lichaam. Als dat niet zo is, is het niet het lichaam. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is mijn oude verhaal, hè. Lichaamsdelen maken deel uit van hetzelfde lichaam, omdat er hetzelfde leven is. Voor mijn part hetzelfde bloed, want dat is leven, in is. En wij maken deel uit van het lichaam van Christus, omdat Christus in ons is. Omdat hetzelfde, het bloed des Nieuwe Testaments, omdat hetzelfde bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, het leven van het Nieuwe Verbond, omdat hetzelfde leven van Christus in ons is. En dus dat wat in het hoofd is, is ook in ons. En als het hoofd volmaakt is, wel, wij zijn in hem volmaakt, is de gedachte. En dus, wij moeten naar hem geleid worden, want in hem, in Christus, woont heel de volheid der Godheid. Lichamelijk, en dus gij, die zijn lichaam zijt, gij zijt in hem volmaakt. In hem die het hoofd is, niet alleen van de gemeente. Dat stond eerder al, dat was al hoofdstuk 1. Dat hij het hoofd is des lichaams, vers 18. Dat hij het hoofd is des lichaams, namelijk der gemeente. Maar er stond ook dat hij de eerstgeborene is uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want Christus is niet alleen hoofd van de gemeente als zodanig, maar in veel breder verband. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. Dat wil zeggen, hij staat boven alle macht, boven elke macht die er maar wezen kan.
Hij is gegeven alle macht in hemel.
Natuurlijk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zei de Heer. En de andere uitspraak is natuurlijk, maar die komt in vele variëteiten voor, de uitspraak is dat hij gezeten is in de hemel zelf, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, ver boven alle overheid en macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende. Met dank aan Efeze 1 was het min of meer deze keer. Zie? Dat wil zeggen, wij hoeven niet van onderuit en vanuit onszelf en op grond van wetten die ons opgelegd worden op te klimmen tot God. Wij zijn in Christus volmaakt en zo ziet God ons. En zo gedraagt zich God jegens ons.